We openen de Heilige Schrift bij het Nieuwe Testament, het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 15, waarvan we lezen vers 1 tot en met 7. En dat wordt ingeleid door de laatste woorden van hoofdstuk 14, wie oren heeft om te horen, die horen.
En al de tollenaars en zondaars naderden tot hem, om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden zeggende, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis zeggende, wat men zonder u hebben de 100 schapen en een van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij hetzelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende tot hen, wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel, over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben.
Het thema van ons tekstgedeelte is Jezus getuigt van Gods blijdschap over het vinden van het verlorene. Drie gedachten. Ten eerste de herder die zijn verloren schaap zoekt. Dat is vers 4. In de tweede plaats de herder die zijn gevonden schaap draagt. Vers 5. En dan in de derde plaats de herder die met zijn vrienden en buren zijn blijdschap viert. Dus Jezus getuigt van Gods blijdschap over het vinden van het verlorene. De herder die het verlorene zoekt, vers 4. De herder die zijn gevonden schaap draagt, vers 5. En de herder die het vinden met blijdschap viert. Vers 6 en 7. Dus ten eerder de herder die zijn verloren schaap zoekt. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, de Heere, heeft er goddelijke vreugde in om verloren mensen te redden. Hij heeft zijn zoon dan ook gezonden om te zoeken en te redden wat verloren is. En iedere keer als er een verlorene gevonden wordt, is de Heere in de hemel op zijn troon goddelijk blij. De Heer Jezus heeft er zelf ook blijdschap in. Hij is werkelijk degene die verlorenen zoekt en verlost van het verderf. Met eerbied gezegd, dat is zijn passie, zijn lust en zijn leven. Daar geeft Johannes een heel mooi voorbeeld van. De Heer Jezus is moe, niets menselijks is hem vreemd. Moe, hongerig. En het is alsof hij tegen zijn discipelen zegt, gaan jullie maar naar de stad, ik blijf hier wel. De energie is even op. En als die discipelen terugkomen bij de Jacobsbron en eten gehaald hebben in Sichem, zeggen ze terwijl hij in gesprek is, hier is het eten, nu eerst eten, dat is goed voor een mens. Maar de Heer Jezus zegt, nee, het is niet nodig. Hij is een en al energie. En de discipelen zeggen maar tegen elkaar, er is toch niet iemand die hem te eten gebracht heeft. De Heer Jezus haalt ze gelijk uit de droom. Hij zegt, mijn voedsel is dat ik doe de wil van mijn vader, die mij gezonden heeft en zijn wil volbrengt. En wat is dat werk waar hij energie van krijgt? Dat zijn vermoeidheid en zijn honger doet vergeten? De redding van deze Samaritaanse vrouw. Die goddeloos geleefd heeft. Ze heeft 5 mannen versleten. Nou, daar zouden we niet blij zijn mee zijn op Urk. Met zo'n femme fatale. Zo'n fatale vrouw. En nu heeft ze zelfs een ongeoorloofde relatie met de 6e. En met zo'n vrouw. Is hij in gesprek om haar te verlossen? Gemeente, dat is duizelingwekkend. De vader en de zoon zijn blij met de redding van tollenaren en zondaren. Want daar is mee begonnen dit hoofdstuk. De tollenaar en de zondaren. Het slot van hoofdstuk 14. Wie oren heeft, die horen. En wie komen er dan om te horen? De tollenaren en de zondaren. Vers 1. Naderden tot hem om hem te horen. Ja, dan die fariseeën. En de fariseeën, vers 2, en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze ontvangt de zondaars en eet met hen, dat kan niet de Messias zijn. En dat gaat hij nu uitleggen aan die fariseeën en schriftgeleerden, die morren omdat zij weer tollenaren en zondaren in zijn nabijheid ziet. Dan vertelt Christus een gelijkenis. En er staat een gelijkenis. En hij sprak, vers 3, tot hen. Deze gelijkenis. En wat komt er dan? Het is 1 grote gelijkenis. Verloren schaap, verloren penning. Verloren zoon. Verloren oudste zoon. 1 gelijkenis. En hij doet dat op deze manier. Voordat hij bij de laatste paneel komt van die jongste zoon en die oudste zoon, doet hij dat eerst met 2 voorbeelden, dat de fariseeën eigenlijk niet anders kunnen dan Jezus gelijk geven. Zo spreekt hij ze ook aan in vers 10. Wat mens onder u hebben de 100 schapen, en 1 van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij het gevonden heeft. Wie van u, dat doet toch allemaal? De fariseeën en de schriftgeleerden zijn er vertrouwd mee. Beeld van de herder en de kudde in het Oude Testament. Dat gebruikt wordt om de zorg van God te laten zien. Voor zijn volk Israël. En ik denk dat de schriftgeleerden en fariseeën dat ook oppikken hier. Het gaat om een eigenaar. Die 100 schapen heeft. Dat is iemand die goed boert. En de hoorders zullen zich kunnen voorstellen dat een herder dankbaar is als hij een schaap terugvindt. Wie van u? Daarmee maakt hij duidelijk, ik heb het niet zomaar over een uitzonderlijk geval. Maar het is iets wat een goede herder typeert, dat zult u allemaal kunnen begrijpen. En die herder heeft 100 schapen. Hij is dus de eigenaar, zoals God, de schepper, een eigenaar van alle mensen is. En die Jezus verwacht dat ieder uit ons de reactie van de redder van harte bijvalt. Het was ook een ongeschreven wet in die tijd dat je een schaap dat gemist werd, dat je dat terugbracht, dood of levend, half opgevreten of hoe dan ook. Maar dat je dat terugbracht om te laten zien dat het werkelijk gebeurd was. Al is het dat je maar een deel redt uit de mond en de klauwen van wilde beesten. Wie van u? En die retorische vraag richt zich daar ook op. Je verlaat de kudde, dat doe je vanzelf. Je gaat uit en zoekt het schaap dat verloren is. Wie die drang niet voelt, is geen herder. Die beseft de waarde van het leven van dat beest niet. Er zit ook nog een diepere lijn in die de Heer Jezus niet uitwerkt. Hij spreekt hen aan alsof zij, de schriftgeleerden, de fariseeën, de herders zijn. Als zodanig werpen zij zich ook op. Zij willen in Israël de leidinggevende zijn en de richtinggevende herders. Maar ze zijn hele wonderlijke herders. De schapen die ze verliezen, en gemeente, vraag u maar gelijk af, als de jongeren verdwijnen uit de kerk, die bij u in de buurt zaten. U ziet hem al een paar weken niet meer, of sinds de coronatijd. De schriftgeleerde fariseeën rekenden die afhaakten en verloren waren niet als hun schapen. Zoals die zondaar en die tollenaren die daar staan. Laat ze maar gaan, dat is een goede selectie. Je had er toch niks aan. De Heer Jezus spreekt tot hen alsof dat onmogelijk is. Wie van u verlaat niet ter 99 rechtvaardigen? Er wordt gesproken over het verliezen. En één van hen verliezende in de woestijn. Als je Marcus leest, jonge vrienden, dan heb je weer zoiets. Dan lijkt het een tegenstelling te zijn in je Bijbel. Maar het probleem zit dan in mij dat ik het niet goed zie. Matthäus vermeldt, die schaap, dat schaap dwaalt weg in de bergen. Hoofdstuk 18, vers 12. Maar het is geen tegenstelling, want veel schapen werden gewijd op de woestijnbergen ten oosten van Bethlehem. Dus dan kun je zowel woestijn zeggen als dat je bergen zegt. Laat die herder dan die 99 zomaar in de steek. Nou, er zijn verschillende mogelijkheden die de Heer Jezus niet noemt. In de eerste plaats is een kudde van 100 schapen behoorlijk. Dus het is ook mogelijk dat er nog wat knechten zijn. Maar die worden niet genoemd om de aandacht van deze ene herder, de eigenaar, niet af te leiden. Twee, ik persoonlijk denk ik dat die 99 nu in de stal zijn. En dat de herder waarschijnlijk, als hij ze telt, als ze naar binnen gaan, erachter komt, hé, ik mis er een. Dat lijkt me heel plausibel. Die ene. En dat één schaap zo belangrijk is, laat zien dat het verlies van die ene, dat er niet gezegd wordt, nou sorry, het bedrijfsongeval hebben we allemaal wel eens een keertje. Maar dat het verlies van die ene als zo erg wordt ervaren. Zo is het dus voor God. Een meer of minder maakt voor de Heere heel veel uit. En ook is mogelijk dat er een ziel onder in ons midden zit die ook een negatief zelfbeeld heeft. Ach, wat maakt het uit als ik er niet kom? Wie ben ik? Maar voor de Heere maakt één ziel juist veel uit. Ieder schaap telt. En dat er meer het schaap wordt nu aangeduid naar zijn toestand. Gaat naar het verlorene. Op het moment dat geconstateerd wordt dat het schaap er niet bij is, kun je rustig zeggen, het is verloren. Het is verloren. Dat schaap is ten dode opgeschreven, tenzij. Want schapen kunnen op zichzelf niet overleven. Je komt nergens op de wereld schapen tegen. In het wild. Of het moet een ander ras geworden zijn. Maar geen schaap in het wild. En schapen hebben ook geen oriëntatievermogen om thuis te komen. Van een kat of een hond kun je soms wonderlijke verhalen lezen in de kranten. Soms met de trein 100 kilometer verder en dan toch weer de weg naar huis. Een schaap kan dat niet. En vroeg of laat valt dat schaap in een greppel rondom. En dan ligt zijn schaap met zijn poot in de lucht. En door die zware vacht kan die niet meer terugrollen. Het verlorene. Of nog erger. Op de Veluwe is er een wolf. Nou, we horen het wat ze verwoesten. De schapen en de wilde dieren. Ze hebben geen verdedigingsmechanisme, geen hoorn, geen slagtand. Hopeloos. Ten dode opgeschreven. Tenzij, ja, er redding komt van buitenaf. Gemeente, die eigenzinnigheid, maar ook de hulpeloosheid, die zijn een treffend beeld van ons mensen. Die verlorenheid van het schaap, een treffend beeld van onze geestelijke toestand buiten Christus. Je kunt wel wijs maken, later zal ik me bekeren. Maar niemand van ons vindt zelf de weg naar huis. We zijn verloren. Een rotsachtige wildernis. En ronddwalend in de wildernis vallen we in de zonde en sterven vanwege gebrek aan geestelijk voedsel. En ondertussen gaat de Satan rond als een briesende leeuw, ziende wie hij verslinden kan. En we vinden zelf de weg naar God niet terug. Het is gebeurd met ons, tenzij Christus ons zoekt. En dat doen ze. Laat je vinden. Maar de fariseeën en de schriftgeleerden leren over de zonde en genade iets anders. Om genade te krijgen moet de zondaar eerst naar God terugkeren. Nou, dat horen wij ook. Zo zijn er ook mensen die denken, ik moet eerst de weg zelf terugvinden, dan mag ik tot Christus gaan. Pas dan mag ik vluchten. En natuurlijk, de Bijbel roept ons op, zoek de Heer, terwijl die te vinden is, nou en of, roep hem aan terwijl hij nabij is. Maar hier getuigt de Heer Jezus genade van het goddelijk initiatief om te zoeken wat verloren is. Het is de hartstocht van Jezus. Zo zegt hij als hij Zacchaeus gevonden heeft in de boom. En Zacchaeus echt, omdat Jezus zijn naam genoemd heeft, ik moet in jouw huis zijn. Dat levendmakend spreken van Christus, dat zich uit in de reactie van Zacchaeus, dat hij de helft geeft aan de armen en wat hij gestolen heeft, vierdubbel teruggeeft. Dan zegt de Heer Jezus, heden, vandaag is dit huis zaligheid geschied. Omdat deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wel, dat aspect heb ik nu duidelijk neergezet. Jezus getuigt van Gods blijdschap over het vinden van het verlorene. Dan de tweede gedachte, de herder die zijn verloren schaap draagt. Het Oude Testament laat zien dat de Heere de goede herder is. In het Nieuwe Testament is Jezus de goede herder ook. Tegelijk gaat het de tekst er niet om dat we dat herderschap nu verder uitwerken. Dan moet ik Johannes 10 als tekst nemen. Het gaat met de Heer Jezus bij het vertellen van deze gelijkenis om het punt, dat is het punt, dat de Vader blij is met de redding van een verloren zondaar. En dat zoeken, dat is ook voor de herder nog een hele klus. Hij moet de route weer teruggaan, hij zal ook best aan het eind van de dag moe zijn. Hij moet de route weer teruggaan, de woeste bergen in. Hij kan zelf ook struikelen en zijn voet verzwikken. En hij heeft geen mobieltje om dan te bellen, kom me halen. Hij kan zelf ook door wilde dieren worden aangevallen. Maar het is een echte herder. Dat zijn moeilijkheden, die moet je overwinnen. De herder gaat achter dat verlorene aan, staat er totdat hij het vindt. Totdat hij het vindt. Aan ons wordt bevel gegeven, zoek en je zult vinden. Maar God zij dank is er die andere kant. Totdat hij het vindt. En dan... dan lees ik in vers 5. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. Verblijd zijnde. Er wordt niks verteld over hoeveel tijd het kost en over hoeveel moeite het kost om het schaap te vinden. De gelijkenis loopt ook niet af met het vinden. Eind goed al goed, nee. Als die herder het vindt, dan begint het pas. De schaap moet nou terug naar de kudde. En al zou die bij wijze van spreken in zijn broekzak nog de aanlijn hebben van de hond. En hij zou dat om de nek binden, want schaap kon maar mee naar huis. Dan kwam er niks van terecht. De schaap heeft het ook niet in zich om mee te lopen. Schaap kan zelf niet naar huis. Er zit niks anders op dan het te dragen. En dat is een hele klus hoor. Een hele klus. Het zal wel moeten, want het is donker straks. En dan komen ze helemaal niet verder. Waarschijnlijk bindt hij de voor- en de achterpoten samen. En hij legt dat schaap om zijn nek. Twee poten aan de ene. En twee poten aan de andere kant. En hij voelt in zijn nek dat hartje kloppen. Ja, we kunnen niet bogen op ons meewerken. Het is een klus hoor. Terwijl ik dan bestudeerde was, heb ik op internet gezocht hoe zwaar weegt een schaap. Nou, ik kwam bij een diergeneeskundige kliniek terecht. En die hadden keurig de gemiddelde gewichten van diverse schaaprassen, zowel van een ooi, een vrouwelijk schaap, als van een ram, een mannelijk schaap. Nou, Drentse soort is nog het lichtst, respectievelijk 40 en 50 kilo. Maar een Duitse zwartkop is tussen de 80 en de 120 kilometer. Nou, dat is een hele sjouw. De herder moet het achter op zijn schouders dragen. Dat is ook het oudste beeld wat we kennen van de Heer Jezus. In de catacombe van de Sint Calixtus in Rome is zo'n tekening gevonden. Dat kun je terugvinden op internet ook. Een herder, Jezus, een schaap op zijn schouders. Was een troost voor die vervolgde christenen. Maar let nou op. Die herder schelt niet op dat beest. Verdraaid kan ik je nog lopen gaan dragen ook. De Heer Jezus zegt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. Hij verheugt zich. Chairon in het Grieks. Hij is blij door het vinden. Hij nodigt straks thuis geen anderen uit om blij te gaan worden. Hij is, als hij dat schaap vindt en op zijn nek legt, is hij blij. Dat vinden is de blijdschap. En die blijdschap raakt dat verloren schaap. En hij legt het op zijn schouders. En dat gaat verder als hij thuis is. Zo is God blij. God kijkt niet zuinig nou vooruit dan maar. Hij is blij. Als hij je vindt. Wat is dat een bemoediging. Wat een onuitsprekelijke, heerlijk getuigenis uit de mond van Jezus Christus. De Vader is blij met onze redding en ons behoud. Als er zo'n femme fatale op Urk is. Zolang ze rondgaat. Vreselijk. Maar als ze wordt stilgezet. Blijdschap. Jezus getuigt van Gods blijdschap over het vinden van het verlorene. De derde gedachte. De herder die het vinden met blijdschap viert. De Heer Jezus gaat direct verder met de tekening in vers 6. En thuiskomend roept hij de vrienden en de buren samen. Zeggende tot hen, wees blij met mij. Want ik heb mijn schaap gevonden. Dat verloren was. In een dorpsgemeenschap, dat weet u op Urk. Daar staat u onbekend. Leef je met elkaar mee. In vreugde. En verdriet. Zo is het ook hier. En het is dubbel. Zijn vrienden. Ja, daar vier je graag feest mee. Heeft er Jezus de fariseeën ook verweten. Jullie roepen al nodig alleen je vrienden uit. Maar de vrienden dat mag. Maar ook de buren om je heen. Je directe omgeving. De verbanden waarin de Heer je geplaatst heeft. Ze moeten weten. Dat hij zijn schaap terug heeft. Hij roept hen samen, zeggende tot hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Die oproep klinkt ook aan het einde van de volgende gelijkenis. Die vrouw met de penning roept ook de buurvrouwen en de vriendinnen. En dan die laatste gelijkenis, die vader. En ze begonnen vrolijk te zijn. Die vader die uitgaat, men behoort dan blij te zijn. Want deze mijn zoon was dood, maar is levend gemaakt. Verloren, maar hij is gevonden. Dat is de kern. Dit appel om blij te zijn is het scharnierpunt van al de drie panelen van de gelijkenissen in dit hoofdstuk. En dan staat er dus het woord blij zijn, en dan staat er in het Grieks het woordje sun voor, samen blij zijn, met elkaar, samen. Dat is ook wel logisch. Als we bedenken, de oproep wordt gedaan aan de buren en de vrienden om zich met de vinder te verheugen. Het is ook geweldig, dat schaap dat nu gevonden is, was al verloren. Maar dat tekent zich de vreugde af die de Heer Jezus heeft in het zoeken en vinden van het verlorene. De auteur van de Hebreeënbrief zegt in hoofdstuk 12, vers 2 van de Heer Jezus, die de leidsman en voleinder van het geloof is, dat om de vreugde die hem is voorgesteld. Hij het kruis heeft verdragen en de schande veracht en nu zit aan de rechterhand van God. Die vreugde om het verlorene te mogen zoeken en vinden heeft Christus door het lijden en sterven heen gedragen. En daarom hebben ook, ziet u de lijnen, daarom hebben ook Mozes en Elia met hem gesproken over het einde, het resultaat dat hij in Jeruzalem hebben zou. En dan komt in vers 7 de toepassing. Ik zeg u dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Let erop. Ik zeg u. Als je dat tegenkomt in het Nieuwe Testament. Lego humen. Ik zeg u. Dan gaat het om een plechtige verklaring. En met het woordje. Evenzo. Alzo, blijdschap zal zijn, laat Jezus zien dat hij een viering op aarde vergelijkt met de viering in de hemel. De vieringen op aarde, zoals in het huis van Zacchaeus en van de cipier in Filippi, zijn een afspiegeling van wat er volmaakt gebeurt in de hemel. En dat gevonden worden van een verloren zondaar blijkt de bekering van een zondaar te zijn. En zo wordt de goede herder God, God in Christus die het verlorene zoekt. En tegelijk wordt God op een heel eerbiedige wijze aangeduid in de hemel. In de hemel wordt de redding gevierd. Daar is feest, vreugde over één zondaar die zich bekeert. Maar wie verheugen zich in de hemel? Gemeente, dat is voor mij een verrassende ontdekking nu, op mijn 71ste. Bij de vreugde in de hemel dacht ik altijd aan de engelen en de heiligen. Maar daar gaat het niet allereerst over. daar is een opklimming in. Want de Jezus wil die fariseeën meenemen, dat ze zich gaan verheugen. Blijdschap in de hemel, dat is voorzichtig gezegd, zoals in het laatste zal zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel. Weet u wat het in het volgende gelijkenis wordt? Dan wordt er gezegd dat vreugde, dat zegt ons misschien blijdschap voor vers 10, voor de engelen. Alleen nu ging ik die Griekse woorden spellen. Geen blijdschap voor de engelen. De engelen zijn blij. Maar prosopion voor de ogen van de engelen. En wie zien de engelen? De Vader op de troon. Die blij is. Goddelijk blij. En dat openbaart zich dan. In het laatste. Dat het de Vader is die blij is. De hemelse Vader. Maar waarom zegt Jezus dan? Zal er blijdschap zijn? Zal er blijdschap zijn? Zal zijn, dat is toekomende tijd. Ja, dat kan verwijzen naar het laatste oordeel. Maar het kan ook aangeven, want hij spreekt voor hen deze gelijkenis. Als u zich bekeert, zal er vreugde zijn. Dat is meer logisch, want in vers 10 wordt de tegenwoordige tijd gebruikt, is er blijdschap. De bekering en redding van een zondaar hebben dus geweldige gevolgen in de hemel, in God zelf. En Jezus kan het weten, want hij is uit de hemel neergedaald. En dat is een geweldige uitnodiging voor zielen die geplaagd worden door de Satan. Het is niet voor jou. Je hebt te erg gezondigd. Een uitnodiging. Kom. Een beleid. En als u moet beleiden dat u het onwaardig bent. En als u ervaart veranderen. Mezelf veranderen is onmogelijk. En dan denkt u bij God kan het nauwelijks meer. Die ziet me aankomen. Dat zegt de Satan ook. Maar die gedachte doet de Heere onrecht aan. God zelf is blij met je redding, jongen. Zeg het eens na. God is blij met mijn redding. En als God blij is, ja, zullen de engelen en de verloste David, Abraham, Isaac, Jacob, Rahab, Rut, Jeremia en Jesaja, Paulus, ongelooflijk blij zijn in de blijdschap Gods. Ze gaan blij met de Heere meezingen. Net als degene die blij zijn met de goede herder, zijn buren en vrienden. Het is zelfs zo dat die blijdschap bij de bron, de herder, de vrouw, de Vader zo groot is dat die een resonantieruimte nodig heeft om geuit te worden en te weerklinken. Dat is dus het ongelooflijke evangelie. De mens die door eigen schuld het meest ver bij God vandaan is, mag moed scheppen. Deze gelijkenis, God is blij met uw redding. Want God is van nature, van zijn wezen, genadig, barmhartig en genadig. Hij is werkelijk blij als hij het verlorene vindt. En die blijdschap komt bij God van binnenuit. En dan strekt het nog verder dan bij de herder. De herder moet heel de weg terug. En hoort of ziet het schaap pas als hij in de buurt is. Maar de Heere ziet u in uw verlorenheid. en hoort het zwakste geblaat, hoe ver u op weg bent en hoezeer het ook uw eigen schuld is. Roep uit diepte van ellende tot hem die heil kan zenden. Hij is er blij mee. Kunt u een betere bemoediging krijgen? En dat vertelt Heer Jezus nou aan die fariseeën en schriftgeleerden. Opdat ze zich niet langer ergeren aan dat komen van die tollenaren en die zondaren. Niet langer ergeren dat Jezus, ja, niet zomaar vriendjes met hem is in de zonde. Je mag komen zoals je bent, maar er is er geen één die blijft zoals die is, als die bij Jezus in aanraking komt. Maar hoe is het met u? Begrijpt u die blijdschap van God? Bent u blij als u hoort dat er een jongen die eerst in de keet zat, dat hij het niet meer kan? En dat hij nou de Heere zult? Bent u blij over de redding van wat verloren is? Als u dat niet kent, hè? Hoort u niet bij God? En bent u ver bij het hart van God vandaan? Dan heb je God niet lief en je hebt geen bewogenheid met verlorenen. Dat is een slecht teken. Dat is het ook als een predikant alleen maar gericht is op Gods volk. En geen enkele bewogenheid heeft met verloren jongeren en ouderen. Zulke weten niets van God. Maar tussen de fariseeën, schriftgeleerden aan de ene kant, staan de tollenaren en de zondaren. Die zijn woorden indrinken, wat is dat voor hen een bemoediging? Toch voor hen die gekomen zijn om Jezus te horen. Zo een geweldige boodschap. Die fariseeën en schriftgeleerden staan lelijk naar ze te kijken. Wat doe jij hier? Wat moet jij aan het avondmaal? Jongen, jongen, jongen. Alles kan maar tegenwoordig. Ze zeggen met hun blik, de hemel is niet voor jou. En Christus zegt hen nu, mijn Vader is goddelijk blij met jouw redding. En dan voegt de Heer Jezus eraan toe, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. In Markus 2 zegt de Heer Jezus, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen tot bekering, maar zondaars. Ja, die fariseeën denken inderdaad van zichzelf dat zij de rechtvaardigen zijn. Waar Psalm 1 van zingt. Ze hebben geen bekering meer nodig, want dat zijn ze al. Ook al kunnen ze niet aangeven dat ze alles kwijt waren. Dat is te zien in Lucas bij Simon de Fariseer. En bij die Fariseer, ook in Lucas, die God dankt voor in de tempel. Dank u dat ik niet ben als, vul het maar in. Wat ze denken is een vergissing. Want voor Lucas is het duidelijk. Iedereen heeft bekering nodig. De dominee, de ouderling, de diaken. De jongeren en de ouderen. Je hoeft misschien niet uit het buitenland terug te keren. Vanwege een heidens leven. Maar we hebben wel nodig de levendmaking met Christus. Alzo is er blijdschap. En omdat Jezus de gelijkenis vertelt tegen degene die murmureren, mogen we de conclusie trekken, hij gebruikt dat woord rechtvaardigen ironisch. Want zowel Johannes de Doper als Jezus vragen van iedereen bekering. En niemand mag zichzelf voor uitzondering houden. Ook niemand van ons en niemand onder ons. En de fariseeën moeten zich bekeren van hun murmureren, want anders, schriftgeleerden, u weet het toch, met uw vaderen in de woestijn die murmureerden, komt u eeuwig om. En u moet oog krijgen voor het verlorene. Want het is heel aangrijpend dat u de gedachte hebt dat u God het best vertegenwoordigt en dient, terwijl u de vreugde van God niet kent en herkent. God heeft alles met verlorenen. Vlug tot hem. En het is zo'n arm leven. Ze staan buiten de vreugde. Ze staan buiten Gods liefde. Ze moeten ontdekken dat ze net als die verlorenen genade nodig hebben. En is het eigenlijk heel eenvoudig, gemeente. Zijn wij gelovige mensen die zo netjes mogelijk leven en wie is er volmaakt? En we hopen we gaan straks naar de hemel, want ja, we gingen toch graag naar de kerk. Of bent u iemand die stilgezet is? Die door de Heere tot inkeer gebracht is en omkeer. Bent u een verlorene die gered is? Dominee, als het aan mij geleefd had, was ik zo doorgegaan. Totdat ik buiten de hemel wakker geworden was. Als de rijke man. Het is alleen zijn werk. Hij heeft mij gezocht. Hij heeft mij gevonden. Heeft een werk aan me gehad. En hij heeft me op zijn nek gelegd. En hij heeft het feest gemaakt. En dan mag je je steeds weer verwonderen. Als er een verloren man of vrouw, jongen of meisje gevonden wordt. Dan word je zo blij van binnen. Zo blij. Met God. En over God. En dat, ja, zo blij, want je kent het. Vader en zoon, wat zijn ze het waard om verheerlijk te worden. Ja, Christus herkent zich helemaal in die vreugde van de Vader. Het is ook zijn vreugde. Dat laat hij zelfs zien aan het kruis. En daar mogen wij ongelooflijk blij van worden. Dat hij zich wendt tot die ene, vandaag ben jij nog met mij in paradijs. En tenslotte, om de preek helemaal neer te zetten in de lijn van Lucas 15. Als we dit verstaan, zullen we straks ons nog het meest verwonderen over en blij zijn met de Vader, dat zijn Zoon, die dood was, levend is geworden. Gods heil verblijdt en verwondert steeds opnieuw. Halleluja. Amen.